Goedemiddag allemaal, good afternoon to everybody. Het doet me goed om weer te zien dat jullie allemaal de moeite hebben genomen om tot hier te komen. It pleases me that I can see that every one of you took the effort to come here and to worship God together. En meer nog, ik denk ook dat God daar ook heel verheugd mee is. And more than that, I truly believe that God is pleased with your efforts. Pravin heeft ons wat dingen gelezen in het avondmaal, in de schriftlezing van het avondmaal, waar hij ook erop wees hoe wij moeten toezien op onze levenswandel, op hoe wij ons gedragen. Waarom? Er gaat een dag komen dat God deze wereld zal oordelen en willen wij het eeuwig leven beërven, dan moeten wij een heilige wandel tonen. En daar gaat vandaag de les ook over gaan. So Brother Pravin has led us into the scripture reading with the Lord's Supper, and he spoke about that there will come a day that God will come back, and on that day God will judge the world. And if we want to be ready, and if we want to be people who will be given access to the kingdom of heaven, then we ought to live a holy life, a God-pleasing life. And that is also the theme of my lesson today. Het gaat er zich niet om dat wij een moment in ons leven hebben, dat wij van de duisternis over zijn gegaan in het licht, dat wij ons sinds die tijd christen hebben mogen noemen. Maar het gaat erom dat wij veranderende mensen zijn. Mensen die luisteren naar God en die zich overgeven aan God. It's not about that moment in time when we were led from darkness into the light. And that from that time on that we can call ourselves Christian, that is it. God wants us to be changed people. To be people who change their lives and their conduct. And that is where the Christian life is all about. And we gaan vandaag onze hoofdgedachte halen uit Ephesians hoofdstuk 5. Today our main scripture will come from Ephesians chapter 5. Ephesians hoofdstuk 5, Ephesians chapter 5. En daar zegt Paulus in vers 1, verse 1. Wees dan navolgers Gods, als geliefde kinderen. Vers 2. En wandelt in de liefde zoals ook Christus u heeft lief gehad. En zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer. Goden tot een welriekende reuk. Gelovigen zijn mensen die God gaan navolgen. Die heilig gaan zijn omdat God heilig is. Die gaan wandelen in de liefde. Maar niet zomaar in het begrip liefde zoals de meeste mensen liefde kennen. Maar liefde in dezelfde zin zoals Christus ons heeft lief gehad. En wat heeft Christus gedaan? Christus heeft zichzelf overgegeven. Hij gaf zichzelf niet alleen over voor ons, maar hij offerde zichzelf ook voor zijn vader. Omdat zijn vader dit vroeg van hem. Want zo staat er ook, hij wilde een welriekende reuk zijn voor God. Soms heb je wel eens mensen die wat te veel parfum spuiten en die stinken een uur in de wind als ze voorbij komen. Maar eigenlijk zouden wij een uur in de wind moeten stinken voor God. Dat God zo verheugd is over ons leven, dat dat zo aangenaam is, dat God daar vrolijk van wordt. Dat God daar blij van wordt. Zo moeten wij God navolgen. So we see in Ephesians chapter 5 verse 1 and 2, that we are called as Christians to be imitators of God. As beloved children. As children who are beloved by God. And children who behave themselves. It says in verse 2 that we ought as Christians, we ought to walk in love. And this is love is not just a love as people in this world know love. But this is a love that we can reflect upon Christ. And how he loved us. And he sacrificed himself for us. Not only that, he also sacrificed himself before the Father, because the Father wanted him to be a sacrifice for him. And Christ gave himself up. He did this. And sometimes you have people that use perfume and they smell, and I don't know how to say this in English, but they smell a lot. So they use too much perfume. But as Christians, actually, we ought to be this kind of people whose lives are a fragrant offering, that we smell too much. We can never smell too much living a holy life for God. And our lives should be a fragrant offering and a sacrifice to God. Lezen verder vanaf vers 3. Read from verse 3 until verse 6. Maar van hoererij en allerlei onreinheid of hebzucht mag onder u zelfs geen sprake zijn. Zoals het heilige betaamt, vers 4. En evenmin van onwelvoeglijkheid en zotte of losse taal, die geen pas geven, toch veel eer van dankzeggen, vers 5. Want hiervan moet gij doordrongen zijn, dat in geen geval een hoereerder, een onreine of een geldgierige, dat is een afgodendienaar, erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en God, vers 6. Laat niemand u misleiden met drogredenen, want door zulke dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Dus als christenen een offer willen zijn voor God, dan gaat hoererij iets zijn wat niet in hun levens aanwezig mag zijn, kan zijn. Maar niet alleen hoererij. Allerlei onreinheden. Alle dingen waarvan God zegt, dit is zonde, dit is niet welgevallig voor mij, dit is geen welriekende reuk als jij daarmee gaat bezighouden. Al die dingen, daar mag zelfs geen sprake van zijn, inclusief hebzucht. We zijn vaak geneigd om hoereerders zelf te zeggen van, oh, dat zijn slechte mensen, maar hoe zijn wij zelf met hebzucht? Dan komt het vaak iets dichter bij huis. Hebzucht, het is niet anders dan afgoderij. In Colossenzen 3 vers 8 meen ik, zegt Paulus, juist hetzelfde. Als wij andere goden in ons leven hebben, dan zijn wij God niet tot een welriekende reuk. Dus onder de christenen mag er zelfs geen sprake van zijn, van die dingen. Maar vers 4 zegt, ook niet van ons taalgebruik, dat onwelvoeglijk is, dat geen pas houdt, schunnige mopjes maken, daarmee lachen, afbrekende woorden zeggen, leugenachtige woorden spreken, zotte of losse taal. Taal die niet uit de mond van een christen hoort te komen. In plaats daarvan behoort een christen zijn mond te gebruiken om dank te zeggen. So we see in verse 3 and 4 that Paul names some things that should not be present in the Christian life. And he speaks about fornication and all kinds of uncleanness and greed. And of these things, it should not even be mentioned among Christians. Now, we are often quick to say, oh, fornicators, very wicked. But what about greed? How do we, usually this comes closer to home. How are we in sharing what we have and in not making money and possessions our God? It says here very clearly, and Paul says that too, I believe, in Colossians chapter 3, verse 8, greed is a idol. And so can be fornication and all kinds of uncleanness. All those things that will not please God, of which God says, this is not pleasing to me, if we practice these things, it should not even be mentioned among Christians. And in verse 5, herhaalt hij dat daar moet jij van doordrongen zijn. Dat, met andere woorden, dat moet gewoon zo klaar als een klontje zijn. Dat die mensen die wel in die dingen leven en daarmee bezig zijn, die zullen geen erfdeel hebben in het koninkrijk van Christus en God. Onmogelijk. Dat is eigenlijk hetzelfde als wat Pravin in de schriftlezing zegt. Het is onmogelijk. Het doet er wel degelijk toe hoe wij ons leven leiden. So in verse 5 we see that Paul, he emphasizes that it should be as clear can be to you that if you are a person who practices these things, and it doesn't matter if you are a Christian or not, a person who practices these things will not inherit the kingdom of Christ and of God. It's impossible. And this Christian should really, really understand. En in vers 6 zegt hij dan, laat niemand u misleiden. Want hoe vlug zullen mensen niet tot u kunnen komen en zeggen van, ja maar God zal zo streng wel niet zijn. En God die vindt dat niet erg. En God begrijpt ook dat wij maar zwak zijn en dat wij ons falen. Laat niemand u misleiden. Met drogredenen. Mensen die hun woorden niet gebruiken om God te dankzeggen, maar die hun woorden gebruiken om verkeerde dingen te spreken. Want heel duidelijk, zegt Paulus, door zulke dingen, doordat die zonden aanwezig zijn, daardoor gaat God juist een dag bepalen, en heeft hij al bepaald, waarop hij de wereld zal oordelen. En dan zal de toren van God komen over de kinderen van de ongehoorzaamheid. So in verse 6 we see that Christians are being called to be alert, to not be deceived. I'm looking in the English. Yeah, it says, let no one deceive you with what? With empty words. How quick is it that people will come to you and say, oh, it doesn't matter. God will understand that you're weak. God will look beyond your weakness. He is not really interested if you live a holy life or not. As long as you believe in Jesus, then everything is okay. Well, Paul says, let no one deceive you with empty words, with lying words, with words that do not come from God. Because Paul clearly says at the end of verse 6, people who are practicing these things, that is the very reason why the wrath of God comes upon the sons of disobedience. So it does matter. En hoe moeten we daar dan als christenen mee omgaan? Wel, kijk eens in vers 7. So how do we have to deal with this as Christians if we know these things? Look at verse 7. Doet dan niet met hen mede. Dat is het advies. Dat is de raad. Doe niet mee met mensen die die dingen praktiseren. Met mensen die zich niet schamen om hun mond te gebruiken om vuile mopjes te vertellen. Om afbrekende woorden te spreken. Om negatief te zijn. Om mensen om te roddelen. Daarvoor heeft God onze mond niet gegeven. Doet niet mee met die mensen die hoereren. Doet niet mee met mensen die zich overgeven aan allerlei onreinheid. Die niet geïnteresseerd zijn aan wat God zegt en wat God niet zegt. Doet niet met hen mee. So in verse 7, Paul says, how Christians ought to deal with these things. He says, therefore, do not associate with them. Do not associate with people who use their mouth, as we saw in verse 4, to speak wicked things. Who use their mouth to speak foul words and improper jokes and lying words and whatever they do with their mouth. Or people who use their body to commit fornication, or all kinds of uncleanness, or people who use their body to fill their greed. Paul says, do not associate with them. Do not intermingle with them, that means. Ga niet met hem om. Dat is wat dat betekent. Waarom niet? Why not? Verse 8. Want gij waart vroeger duisternis. Maar dan zijt gij licht in de Heer. Wandelt als kinderen des licht. Vers 9. Want de vrucht van het licht bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid. Vers 10. En toetst wat de Heer wel behagelijk is. Until vers 10. Gij waart vroeger zo, zegt Paulus. Toen gij geen relatie had met God. Toen jij niet in gemeenschap met God waart, door het offer van Jezus, waart jij ook zo. En deed jij ook die dingen. Misschien meer of minder, de ene meer dit en de andere meer dat. Maar je leefde in zonde. En Paulus zegt, vroeger waart jij zo. Maar nu zijt gij een licht in de Heer. Nu heeft Gods licht in uw leven geschenen. Hij heeft u verlicht. En nu moet jij de vruchten van dat licht, en in het Engels wordt gezegd, de vruchten van de geest. En er zijn wat oudere manuscripten die in vers 9 zeggen, de vrucht van de geest. Maar hoe dan ook, het heeft alle twee met elkaar te maken. De vrucht van het licht bestaat in louter goedheid. Dat wat goed is, niet voor u, maar voor God. Een gerechtigheid. Dat wat goed is en rechtvaardig is in Gods ogen. En een waarheid. Er is zoiets als waarheid. Dus het leven van een christen bestaat dat hij op zoek gaat. Wat zou God hiervan zeggen? Hoe zou God zich hierbij voelen? Als ik hier nu aan meedoe of niet meedoe. Kan dit wel voor God of niet? Zou God hier blij mee zijn? Zou ik nu een welriekende reuk zijn voor u, Heere, als ik nu met deze mensen meedoe, of als ik me nu daaraan overgeef, of als ik nu hierom lach? God, zou gij dit wel willen? Dat is hoe wij moeten denken. So we see that the reason why Paul says do not associate with them is because he wants them in verse 8 to think about who they were in the past. They were themselves darkness. At the point when they did not have a relationship with God through the blood of Christ. They did not have a fellowship with God. And Paul said, you too were a person who were doing these things. This fornication, all kinds of uncleanness, this wicked speech, and whatever he said, this greediness. And the one person is more this, and the one person is more that, but the Bible says we all sinned, and all were sinners. And we used to be like this, Paul said. But now you became a Christian, you are a light in the Lord. So you ought to walk as children of the light. And in verse 9 he says, because the fruit of the Spirit, and the Dutch translation here says light, there are some differences between some manuscripts, some have spirit, some have light, but it all comes to the same point. The fruit of the Spirit is pure goodness and righteousness and truth. This is what a child of God, a child of obedience, should be filled with. A child of God should always think, if I go to this place where these people are, and when they are doing what they are doing, is this pleasing to God? Is this a pleasing offering for me to God, that God will be happy in me being there? Or if I laugh with this kind of speech, will this make God happy? Or will be he saddened for me laughing with that? Or if I go to places, or if I do certain things, God, what do you have to say about that? And that is how a Christian should reason, how we should think. God, is this pleasing to you or not? So at the end in verse 10 it says in English, and try to discern what is pleasing to the Lord. We should try to discern. We should find out, God, what do you really want? Not what do I want? Not what do I think is pleasing to the Lord? Now, what has God said that is pleasing to him? Says Alice. Verse 11, en neemt geen deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmaskert ze veel eer. Want het is zelfs schandelijk om te noemen wat heimelijk door hen wordt verricht. Vers 13, maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag, want al wat aan de dag komt, is licht. Daarom vers 14 heet het, ontwaak gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal op of over u lichten. In plaats van dat christenen deel gaan hebben aan die onvruchtbare, en die onvruchtbare staat tegenover de vruchten waar we juist over gesproken hebben, waar een christen in moet vervuld worden, de vruchten van het licht, daar tegenover staan de onvruchtbare werken van de duisternis. Want dat zijn dingen die God niet behagen. Dat zijn dingen die God heel verdrietig maken. En christenen gaan daar niet aan deelnemen. Integendeel, ze gaan die ontmaskeren. Want wat gebeurt er vaak? Zonde is iets waar toch mensen zich nogal voor durven schamen, niet altijd, maar meestal wel, en ze doen het daarom geniepig. En christenen moeten mensen zijn die niet bezorgd zijn, ja maar, als ik nu iets ga zeggen, dan gaat dat de relatie kapot maken. Ja maar, als ik nu niks ga zeggen, of als ik nu iets ga zeggen, dan gaan ze mij niet meer fijn vinden. Dat moet niet onze bezorgdheid zijn. Ontmaskeren betekent zeggen wat er moet gezegd worden, omdat God dat vraagt en omdat dat aangenaam is voor God. Opdat de duisternis niet de bovenhand krijgt over het licht, maar het licht over de duisternis. Want daar staat er ook in vers 13, alles, door het licht dat alles dat door het licht ontmaskerd wordt, dat komt aan de dag. Het wordt duidelijk, het wordt zichtbaar, want al wat aan de dag komt is licht. Daarom heet het, zegt hij, en waarschijnlijk is dit een samenraapsel van twee teksten uit Jesaja. Ik heb ze in mijn outline erbij staan. En gereflecteerd op de Nieuwtestamentische leer. Want wat moet er gebeuren? Mensen die deel hebben aan onvruchtbare werken van de duisternis, die moeten ontwaken. Die moeten daaruit opstaan. Die moeten wederom geboren worden. Ontwaak gij die slaap. Sta op uit de doden. Uit de geestelijke dood. Uit datgene wat scheiding brengt tussen u en God. En wat zal er dan gebeuren, zegt Paulus? En Christus zal over u lichten. So we see in verse 11 that Christians, they should not take part in the unfruitful works of darkness. But instead, what should they be doing? They should be exposing the unfruitful works of the darkness. Now, our concern as Christians should not be, what if I'm going to say something now, the people will not like me anymore. And if I will say something, people will stop their relationship with me. And if I say something, that is not easy to do. That should not be our reasoning. We should be people who are willing to please God, and God demands us and asks us to do this. Why? Because light should prevail over darkness. And we should, as in verse 12 it says, it is shameful even to speak of the things that they do in secret. Some people still do have some shame about their sin. And because they do shame about their sin that they practice, they do it in secret. And what we ought to be doing is, we should be speaking out what is true. We should be speaking out what is right. And we should bring to light what happens in the darkness. And it says, verse 13, but when anything is exposed by the light, it becomes visible. And that is our duty as Christians. To be holy, to show that we are different, and to show the kind of life, and to speak about the kind of life that God wants people to live. And then in verse 14, it seems that Paul is quoting two scriptures from the Old Testament, from Isaiah, and he is reflecting that upon the New Testament teaching. And I've got some in the outline which ones they were, so if you want, I can tell them after the service. But he says there, awake, O sleeper, and arise from the dead. Because this is what happens when you live in sin. This is what happens when you practice sin. Then you are asleep, you are dead in your sins and in your trespasses. That's what Paul actually earlier said in Ephesians chapter 2, I believe. And sins create enmity between man and God. And then he says about the New Testament teaching, and Christ will shine on you. Because this is what God wants. He wants Christ to shine upon those people who are dead in their sin. And if Christians are not only going to be silent about the unfruitful work of darkness, and also are going to do these things together with the people who are living in sin, where is the difference? Where is Christianity? Kijk in vers 15, look at verse 15. Ziet dus nou letten toe hoe gij wandelt als onwijze, niet als onwijze, doch als wijze. Vers 16. U de gelegenheid benutten makende, want de dagen zijn kwaad. Wees, vers 17, daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan wat de wil des Heren is. Dus wij moeten ons best doen. Niet alleen ons best doen, wij moeten ons uiterste best doen, dat wij nauwlettend gaan toezien hoe wij wandelen. Dat wij zijn als mensen die wijs proberen te zijn, die in alles Gods wil proberen te zoeken, die in alles God proberen te betrekken en die in alles proberen na te denken, God, is dit nu een welriekende reuk voor u of niet? En indien niet, dan gaan we dat laten, want dat willen wij niet. Onwijze mensen die zullen daar geen rekening mee houden en die zullen doen wat ze zelf zin in hebben. So in verse 15 till 17 we see that Christians are persons or people who ought to look carefully. And not just carefully, but extreme carefully how they walk in this world. Not as unwise, but as wise people. Wise people are people who are always will consider, God, will this please you if I do this, or will it hurt you? Will this serve you, or will it destroy the cause where you stand for holiness? Unwise people, they do not care, and they will just do whatever they want to do. But it says, be not foolish, but try to understand what the will of the Lord is. Vers 18, verse 18. En bedrinkt u niet aan de wijn, waarin de bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de geest. En spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke zangeren en liederen. En zingt en jubelt de Heere van harte. Vers 20. En dankt in alle tijden in de naam van onze Heere Jezus Christus, God de Vader, voor alles. Vers 21. En wees elkander onderdanig in de vrede van Christus. Christenen gaan zich niet bedrinken aan de wijn. Aan geen enkele alcoholische drank wel te verstaan. Want wat is daarin te vinden? Bandeloosheid. En wat wil God? Dat we juist gaan luisteren naar Hem. Dat we niet bandeloos gaan zijn, maar dat we ons houden aan Zijn wil. Integendeel, in plaats van ons te gaan vullen met alcohol en ons daarin te bedrinken, gaan christenen zich vervullen met Gods geest. Gaan christenen zich vullen met het geestelijke. Want wat staat er in vers 19? Spreekt onder elkaar wat over wat er gisteren op tv was? Over wat we, waar we naar vakantie gaan? Spreekt onder elkaar in psalmen, in lofzang, geestelijke liederen. En zingt. En jubelt de Heere met uw hart. Soms lukt het nogal eens niet om een lied te zingen. En veel mensen zeggen dan van, ja, ziet je, we hebben instrumenten nodig. We moeten ons instrumenten die ons begeleiden, want dan gaan we tenminste niet vals zingen. Maar wat zegt God hier? Welke opdracht geeft Hij ons hier? Zing en bejubel de Heere met uw hart. Het Grieks betekent, bespeel de snaren van uw hart. Laat uw hart aangenaam zijn voor de Heere. En dank God ten alle tijden, ook als het slecht gaat, ook als het moeilijk gaat. Dank God ten alle tijden, voor het goede, voor het slechte. Dank Hem door Jezus Christus. En wees elkaar onderdanig. Luister naar elkaar. Kijk naar het goede voorbeeld dat wij elkaar geven in de vrede van Christus. So we see that in verse 18, that Christians ought not to get drunk with wine. And that's not only wine, that's all type of alcoholic beverages. Drunkenness is something of which the wrath of God will come. And it says here, for that is debauchery. But instead of becoming drunk and filling your body too much with alcohol, it is said here, you ought to be filled with the Spirit of God. And how do you do that in verse 19? By addressing one another in psalms, in hymns, and spiritual songs. Singing. We ought to be singing. And making melody to the Lord with all your heart. Now sometimes our singing does not go well. And there are some people who say, well, this is the right moment to implement instruments in our music. But what did God command us here? He says, make melody to the Lord with all your heart. Yes, we are to make melody, but not with instruments, mechanical instruments, but the instrument of our heart. This is the New Testament commandment, and this is what we ought to be doing. And how should we be doing this? In verse 20, always giving thanks to God for the good and for the evil, in good times and in bad times. And how do we do that? Through the name of Jesus Christ, because He is our mediator. And what else should we be doing? Verse 21, submitting ourselves to one another out of reverence for Christ. We should look at the good examples that we give each other. And we should submit to one another when we speak the word of the Lord to one another. And we should listen to these words. Why? Because we truly revere Christ. And this is what we should be continuing to do. Dus het doet er wel degelijk toe hoe jij zelf morgen, volgende week, je leven gaat invullen. De plaatsen waar je naartoe gaat, de activiteiten die je daar doet, de woorden die je daar spreekt. En maak dat God welgevallig is. Want anders zal de toren van God ook over u komen. So it truly does matter what we will be doing tonight, tomorrow, next week, and the weeks after. If we are going to fill our lives with actions that are not pleasing to God, with words that should not be spoken by children of God, that we visit places that should not be visited by children of God, then we should be warned that the wrath of God will come over the children of disobedience who practice these things. And such a person will not inherit the kingdom of God. Maar in tegendeel, laten wij elkaar aanmoedigen om meer onszelf te vullen met het woord van God. Laten we sluiten met Colossenzen hoofdstuk 3. But instead, let us be an example to one another, and let us provoke one another to be filled more with the word of God. And let us close with Colossians chapter 3, verse 16 and 17. Colossenzen 3, verse 16 and 17. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert, Colossians chapter 3, verse 16 and 17. In alle wijsheid, wat moesten we zijn? We moesten wijs zijn. In alle wijsheid elkander leert en terecht wijst met psalmen en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten. Verse 17. En al wat gij doet met woord of werk, doe dit alles in de naam van de Heer Jezus, God de Vader dankende door Hem. Laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen. En dan zult gij in staat zijn om wijs te zijn. Dan zult gij in staat zijn om uw broeder en zuster te helpen. Dan zult gij in staat zijn om God dank te brengen in uw harten en met uw harten, terwijl gij die geestelijke liederen zingt. En alles wat gij doet, waar gij ook denkt u mee te kunnen bezig en te mogen bezighouden, doe het alles in naam van Jezus. En dat betekent niet dat je iets slecht gaat doen en zeggen, ik doe dit in Jezus' naam en nu is het goed. Dat betekent, je doet het omdat Jezus het heeft bevolen, op gezag van Jezus. Dat zijn de dingen die God welgevallig zijn. So as we see here, let us provoke one another, that we encourage one another, that the words of Christ dwell in us richly. And then we truly will be in state. And let me look at my English. And then we truly will be in state to be wise. And we ought to be wise as we saw. Then we will be capable of teaching one another, of admonishing one another in all wisdom. And that's what we should be seeking. We should seek to try to be wise. Then we will be capable to sing psalms and hymns and spiritual songs. And then we will be able to have thankfulness in our hearts to God. Verse 17 says, whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus. And this does not mean that you can do a wicked thing and say, I do this in Jesus' name. That is not what is meant here. This is meant that whatever you do it on the authority of Jesus Christ. With other words, you do it because Jesus commanded it. Because Jesus said to do it. And if you live this life, then you can give thanks to God the Father through Him. Amen.